Ja, goedenavond, broeders en zusters. Nou, fijn om hier deze avond ook weer te mogen zijn en met elkaar een hele serie af te gaan sluiten. Ja, de serie over de feesten. En we beginnen met vanavond dus het laatste gedeelte, het Loofhuttenfeest. En het Sukkot, zoals het heet, bij Israël. Als u zich nog helemaal het begin kunt herinneren, en je was toen, ben ik ook begonnen met Gods plan. Ja, Gods plan met Israël in de wereld. Of eigenlijk, ik zou zeggen met Gods plan met de mens hier op aarde. Begonnen met de schepping. De schepping van Adam. En dat deed de Heer niet zomaar. Hij had daar een doel mee. Ja, dat Adam zou heersen over de aarde. Dat was zijn doel, dat de mens, in eerste instantie Adam en Eva en daarna hun nakomelingen, zouden heersen over de aarde. Daar moesten ze zich ook vermenigvuldigen en zich over de aarde gaan verspreiden. Dat plan dat leek jammerlijk mislukt. Ik ken allemaal Genesis 3, de Satan die deed zijn tegenzet, zal ik maar zeggen, om dat plan te verijdelen. Je zou zeggen van... Het is voorbij. De zonde heeft zijn intrede gedaan door Adam en Eva. En dan, je zou het kunnen vergelijken met een groot schaakspel. God doet een zet, Satan zijn tegenzet. Alleen de Heere, onze God, die ziet het hele spel van begin tot het einde. Hij kent alle zetten, hij weet welke zetten hij moest doen. Hij kwam met de verwoesting, na de val van Adam, krijgt de verwoesting van de aarde door de zondvloed. En dan maakt hij een nieuw begin in Noach. En dan zou je zeggen, Noach die gaat het beter doen. Nou, Noach eet ook van een vrucht, de wijnstruik. En ook Noach die viel. Vervolgens na Noach, de volkeren gingen zich verzamelen. In tegenstelling tot het uitdrukkelijke gebod van de Heer om zich te verspreiden over de aarde. Gingen ze samen klitten, een toren bouwen. Torenbouw van Babel. En opnieuw leek Gods plan met de mens verijdeld. Ja, hij moest ze verstrooien. Verschillende talen werden er gesproken. Een verspreiding in allemaal verschillende volkeren. En dan werkt God iets heel nieuws. Weer wordt er een mens verkoren. Abraham. En door Abraham zegt hij, ik ga uit jou een volk bouwen. En door dit volk gaat de aarde gezegend worden. Door dit volk gaan alle volkeren gezegend worden. Door dat volk heen zal ik mijn doel gaan bereiken. Dus Israël, het volk, de nakomelingen, letterlijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, die zijn zelf het voorwerp van Gods heilplan. Dat niet alleen. Het volk Israël is als het ware ook een typologisch volk. In de profetieën, in de offeranders, in de feesten die we nu aan het bespreken zijn, zien we ook... hoe de Heere door Israël, met Israël, dat plan uit gaat werken. Ik zeg het misschien wat ingewikkeld, maar je vindt overal in de types, in de typologieën, in de profetieën, dan vind je de manier waarop God tot zijn doel gaat komen. En natuurlijk, dat heersen over de aarde, dat zal gebeuren in de tweede Adam, onze Heer Jezus Christus. Maar dat doet hij door middel van zijn volk. Hij is geboren als de koning der Joden. Hij is geboren uit Israël. En hij is de koning ook uit de stam van Juda. En hij zal dus wederkomen om te gaan regeren. Nou, we hebben dat eerste deel van dat plan hebben we eigenlijk al gezien. Hoe hij is gekomen als het lam van God. Hoe hij was zonderloos. Ja, dat zagen we in Pasen en in de ongezuurde broden. We zien ook hoe hij dus is gestorven in dat lam. Het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Maar ook in die eerste dag na ongezuurde broden. Hoe hij is opgestaan uit de dood. We hebben het schrift met schrift vergeleken en het is geen twijfel mogelijk. Dat wijst alles op hem. Vervolgens kwam daar Pinksteren, 50 dagen later. Dat was de vrucht van zijn opstanding. Daar zagen we dus de eerste bekeerde. En je zou kunnen zeggen, toen zette de dag des Heren als het ware in. Maar dat werd ook weer afgebroken. Ja, Israël bekeerde zich niet. Israël verwierp de Messias. Als Israël als volk. Er zijn altijd individuen geweest of zelfs vrij veel Joden geweest. Maar als volk weigerde het zich te bekeren. Nu zijn we nu een periode ingegaan. Ja, die zou je kunnen vergelijken met de grote verzoendag. De Heer Jezus Christus is naar de hemel gevaren. En hij is nu in het binnenste van het heiligdom. En nu is het wachten totdat hij terugkomt. Een van die andere feesten, ja, dat was de dag van het geklank. Bazuingeschal. Ja, daar hoorden we als het ware al de aankondiging van de komst van die grote koning. Ja, om dat plan van God te verwerkelijken. Die heerschappij over de aarde. En toen dus die grote verzoendag. Ja, de Heer Jezus is ingegaan. Hij is de hemelen doorgegaan. Hij is nu aan de rechterhand van de Vader, als het ware in het binnenste heiligdom. En nu wachten wij totdat hij wederkomt. En wat zal er dan gebeuren als hij wederkomt? Nou, dat blijkt, ja, hoe kan het ook anders, alles heel mooi voorafgeschaduwd te worden door het Loofhuttenfeest. Ja, dus dit even als kleine resume van wat we tot nu toe hebben gehad. En ook het kader waarin ik heb geprobeerd deze studies te plaatsen. Ik stel voor dat we eerst een zeer belangrijk schriftgedeelte met het oog op Loofhuttenfeest lezen. Dat is Zacharia 14. En ik denk dat het zo belangrijk is dat van goed is, ja, hoewel het misschien wat lang is, maar om het echt helemaal te lezen. Ja, Zacharia 14. We hebben overigens al eerder stilgestaan bij de profeet Zacharia. Ja, in de vervulling van de grote verzoendag. Ja, dat zagen we in Zacharia 12 vers 10. En 13 vers 1. Ten dien dagen zal een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Ja, daar zien we de vervulling van grote verzoendag. De totale vergeving der zonde. En nu hoofdstuk 14. Zie de dag, kom de Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen, en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft van de stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken, en hij zal strijden tegen de heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen van de strijd. En zijn voeten zullen ten dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden en de helft van dezelfde naar het zuiden. Ja, dus dat is de wederkomst van de Heer. Hij zal daar letterlijk staan op de Olijfberg, zoals hij daar stond toen hij wegging. Dan zult gelieden vluchten door de vallei van mijn bergen, want deze vallei de bergen zal reiken tot Azal. En ge zult vlieden, gelijk als ge vluchtte voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen, en al de heiligen met u, o Heere. En het zal te die dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis, maar het zal een enige dag zijn, die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn, en het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht zal wezen. Ook zal het in die dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. De helft van die naar de Oostzee en de helft naar die naar de achterste zee aan. En ze zullen zomers en zwinters zijn. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Ziet u hier dus de vervulling. Hij is koning over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden. Van Geba tot Rimmon toe. Zuidwaarts van Jeruzalem. En ze zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats. Van de poort van Benjamin af tot aan de plaats van de eerste poort tot aan de hoekpoort toe. En van de toren van Hananael tot aan de konings wijnbakken toe. En ze zullen daarin wonen en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. In tegenstelling tot het Jeruzalem van nu, is voortdurend in benauwdheid. Maar dan zal er vrede zijn. En dit zal de plagen zijn waarmee de Heer al de volken plagen zal die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben. Hij zal aan ieders vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren en ieders ogen zullen uitteren in hun holen. En in ieders tong zal in hun mond uitteren. Ook zal het in die dagen geschieden dat er een groot gedruis van de Heere onder hen zal wezen. Zodat zij in ieder zijn naasten zullen aangrijpen. En in ieders hand zal tegen de hand van zijn naasten opgaan. En ook zal Juda te Jeruzalem strijden en het vermogen van alle heidenen rondom zal verzameld worden. Goud en zilver en klederen in grote menigte. Alzo zal ook de plaag de paarden, de muildieren, de kamelen en de ezelen en alle beesten zijn die in diezelfde heerlegers geweest zullen zijn. Gelijk geen plagen geweest is. Ja, dus een grote straf over de volken die vijandig waren tegen Israël. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de heren der heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. En het zal geschieden, zo wie van de geslacht der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de heren der heerscharen te aanbidden, zo zal er over hen lieden geen regen wezen. En indien het geslacht der Egyptenaren over de welke de regen niet is, niet zal optrekken, nog komen, zo zal die plaag over hen zijn met welke de heren die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, met schades de zonde van alle heidenen die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Te die dagen zal op de bellen van de paarden staan de heiligheid des heren. En de potten in het huis des heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de heren der heerscharen heilig zijn. Zodat allen die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis des heren, de heerscharen, te dien dagen. Nou, in elk geval valt natuurlijk al op dat hier wordt genoemd drie keer het feest der loofhutten. En ik zal in deze avond nog wat vaker terugkomen op dit hoofdstuk. Nou, dit hebben we dus inderdaad al besproken. Ja, de voorjaarsfeesten, Pasen, Matzot, Yom HaBikurim en Pinksteren. Ja, die vier die hoorden helemaal bij elkaar. Hebben we ook gezien. Ja, Pasen en Matzot die worden altijd in één adem genoemd. Yom HaBikurim volgt daar direct op. En omdat Pinksteren daar direct bij hoort, hebben we gezien in de wekentelling. Daarom wordt ook het wekenfeest genoemd. Ja. Er moesten 50 dagen geteld worden vanaf de dag der eerstelingen tot aan het wekenfeest. Nou, dan kwam er een hele tijd niks. Even kijken hoor. Ja, sorry. Volgens mij doe ik het goed. Ja. Nu ging die weer heel snel. Oké, daar is die. Ja, dan kwam er inderdaad dus een aantal maanden helemaal niets. We hebben ook al in Leviticus 23 gezien dat het erop lijkt alsof die feesten, die twee series van feesten worden gescheiden door die woorden ik ben de Heere. Heel opmerkelijk, na de eerste vier staat dat er en na die eerste drie komt dat ook weer terug. Maar er is ook een hele tijdsspanne. Toen hebben we Rosh Hashanah, het nieuw jaar, of eigenlijk gedachtenis van het geklank van de bazuingeschal. Toen zijn we vooral in de openbaring gaan kijken. Zagen we dat daar juist in de openbaring, dat boek wat zo spreekt van de komst van de Heere, dat we daar ja, na die lange stilte opeens een heleboel ja, geschal, een heleboel lawaai wil ik het niet noemen, maar in elk geval komt er opeens een heleboel geluid in te passen. Als je het boek leest met die intentie, dan valt meteen op ja, wat er opeens, ja, is een enorm gezang van duizenden en duizenden engelen. Er is een enorm bazuingeschal van de engelen die bazuinen hebben gekregen. Ja, het kondigt de komst van de Heer aan. Yom Kippur, dat is de grote verzoendag, hebben we bij stilgestaan. Je ziet als daar op de hemelvaart. En de Heere die nu aan de rechterhand van de Vader is. En nu dus loofhutten. Nou, deed ik het verkeerd. Ja. Sukkot, dat is de Hebreeuwse naam. Het wordt ook wel genoemd de feest der inzameling. In Exodus 23 of 34. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Ja, we hebben de eerstelingen gehad. Dat waren de eerstelingen van de oogst. En op een gegeven moment moet er volkomen oogst binnengehaald worden. Nou, vandaar feest der inzameling. En het is voornamelijk de inzameling, mag ik zo zeggen, de luxe producten. Ja, de wijn en de olijf. De olijven die zitten aan het einde van het jaar, tegen de herfst, dan wordt die oogst binnengehaald. Feest der inzameling. Maar het heeft ook een figuurlijke betekenis. Het is de inzameling van Gods volk, van Israël. Het zal vergaderd worden in het land. Gaan we naar kijken. En niet alleen Israël, ook de volkeren zullen delen in die zegen, in die grote inzameling. Het zal echt een gigantisch feest zijn. Een heel groot feest. Feest van inzameling, van de vruchten op het werk van Christus. Het wordt ook genoemd het feest des Heren, Leviticus 23. En heel vaak ook gewoon het feest. Ja, het is een heel belangrijk feest. Ja, bijvoorbeeld 1 Koningen 8, daar gaat het over en 2 Kronieken, daar gaat het over de inwijding van de nieuwe tempel, de tempel van Salomo. En dan dat gebeurt tijdens het Loofhuttenfeest. Nou, als we even teruggaan naar waar we gebleven waren in Leviticus 23, dan lezen we daar de instelling van het Loofhuttenfeest. En dan zien we ook met name hier weer dat het terugziet, en dat zou je misschien zo op het eerste gezicht niet verwachten, toch weer terugziet op de uittocht uit Egypte. Ja, daar wordt weer heel sterk naar verwezen. Ja, ik dacht dat we het over de toekomst zouden hebben. Nou, dat gaan we het inderdaad ook hebben. Maar hier in Leviticus 23 wordt heel sterk de nadruk gelegd op het feit dat Israël is uitgeleid uit Egypte. Spreek tot de kinderen van Israël, zeggende: op de 15e dag van de 7e maand zal het feest van de Loofhutten 7 dagen voor de Heere zijn. Op de eerste dag zal een heilige samenroeping zijn, geen dienstwerk zult gij doen. 7 dagen zult gij de Heere vuuroffer offeren, op de 8e dag zult gij een heilige samenroeping hebben. En zult de Heere vuuroffer offeren. Het is een verbodsdag en gij zult geen dienstwerk doen. Dit zijn de gezette hoogtijden des Heeren, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om de Heere vuuroffer, brandoffer, spijsoffer, slachtoffer en drankofferen elk dagelijks op zijn dag te offeren. Behalve de Sabbaten des Heeren, en behalve uw gaven, en behalve uw geloften, en behalve al uw vrijwillige offeren, welke gij de Heere geven zult. Toch op de 15e dag van de 7e maand zult hij het inkomen van het land, zult ingegaderd hebben, ja, dus verzameld hebben, zult gij de Heere feest 7 dagen vieren. Op de eerste dag zal er rust zijn, en op de 8e dag zal er rust zijn. En op de eerste dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken en meien van dichte bomen met beekwilgen, en ge zult voor het aangezet des Heeren uw God 7 dagen vrolijk zijn. En ge zult het feest de Heere 7 dagen in het jaar vieren. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. 7 dagen zult gij in de loofhutten wonen. Alle inwoners in Israël zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen van Israël in loofhutten heb doen wonen, als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Ik ben de Heere, uw God. Waarom nou die verwijzing naar loofhutten, juist naar die uittocht? Nou, er is op zich wel iets bijzonders aan de hand. Toen Israël na zo'n hele lange slavernij onder de krachtige hand van de Heere uiteindelijk mocht vertrekken. En we kunnen zeggen, van terwijl de Egyptenaren hun doden aan het begraven waren, kwam Israël in een pleisterplaats met een bijzondere naam. Moet u maar opzoeken, nummer 33... Vers 5. Als de kinderen van Israël van Ramses verrijst waren, zo legerden zij zich, ja, te Sukkot. En exact dat woord, ja, is loofhutten, wat wij loofhuttenfeest noemen. Dus dat eerste, de eerste pleisterplaats waar ze kwamen, eigenlijk hun eerste verblijfplaats waar ze in volkomen vrijheid konden leven, onder de beschermende hand van de Heere. De wolk en de vuurkolom was op met hen. Mochten zij overnachten in Sukkot. Dus die uittocht, dat Sukkot is denk ik bijna al een profetische betekenis van dat hele Loofhuttenfeest. Ja, dus terwijl die Egyptenaren in grote droefheid en rouw waren vanwege de dood van hun eerstgeborenen, kon Israël veilig wonen te Sukkot. En ze verreisden daarna vanuit Sukkot naar de andere pleisterplaatsen, die elk voor zich weer een bepaalde betekenis hebben. Een andere reden waarom ik denk dat het Loofhuttenfeest ook naar de uittocht verwijst. Wat is nou dat grote kenmerk na de bevrijding van het volk van Israël uit Egypte, dus van de woestijnreis, zodra ze dus die Schelfzee door waren getrokken? Ja, de Heere was heel kennelijk in het midden van hun. Ja, de Heere woonde in het midden van zijn volk. Dat is gewoon heel nadrukkelijk. Ja, op een gegeven moment zou je bijna zeggen, het volk raakte eraan gewoon. Maar het is natuurlijk een enorm wonder wat daar is gebeurd. Voortdurend, 40 jaar lang, was die wolk en die vuurkolom, die was bij Israël. De Heere was daar als het ware zichtbaar aanwezig. En dat niet alleen. De Heere had daar zijn eigen tent. Ik zou zeggen een sukkot. Hij woonde als in een tent in het midden van zijn volk. Echt letterlijk in het midden. Ja, want al de in de lege plaatsen waren de stammen, die waren heel ordelijk rondom de tent gelegerd. Dus de Heere was in het midden van hen. Nou, dat is heel profetisch voor wat er komen gaat in de toekomst. Laten we toch weer even teruggaan naar de Openbaring. Bijvoorbeeld Openbaring 21. Dan ben ik het even kwijt. Maar, sorry? 21 vers 3, juist. Die zocht ik. Ja, dank u. Ja, 21 vers 3, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ja, en vers 3, ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En dat wonen, dat is niet zomaar wonen zoals in andere teksten. Het is typisch een woord wat Johannes bijvoorbeeld ook gebruikt in Johannes 1 vers 14. Zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nou, dat wonen, dat is het wonen als in een tent. Dat zit al in het Griekse woord ingesloten. Het is wonen als in een tabernakel. Ja, dus God die zal bij zijn volk wonen als in een tabernakel. En ze zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen en hun God zijn. En zo vinden we dat ook in Openbaring 7. Staat er in mijn vertaling niet zo netjes. Ook daar gaat het over de komst van de Heere. Johannes die ziet die grote schade en hij vraagt, een van de ouderlingen die vraagt van, ja, wie zijn dit? En dan zegt Johannes van, gij weet het. En dan zegt hij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. En daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Nou, dat overschaduwen is ook weer datzelfde woord. En in de meeste vertalingen, ook bijvoorbeeld een Engelse vertaling, die zegt, ik zal bij hen wonen. Of ik zal een tent over hen uitspreiden. Zoiets staat er, geloof ik. Dus dat is de betekenis. Ja, hij zet een tent over hen neer, als het ware. Dus die verwijzing naar de uittocht. Ja, de Heere woonde als in een tent in het midden van zijn volk. En deed daar grote wonderen. Hij voorzag hem van water. Hij voorzag hem van schaduw. Hij voorzag hem van eten. En zo zal dat weer zijn. Straks in de toekomst. Als de Heere te midden van zijn volk zou wonen. En al is dan de hele rest om ons heen een woestijn. Ja, wat is er mooier als te mogen weten dat de Heere in het midden van ons is. Ik wil niet helemaal onverschillig overkomen, maar ik zou bijna zeggen, wat kan ons de wereld om ons heen nog schelen als we weten dat de Heere bij ons is? Ik bedoel, dan richten we ons toch helemaal op hem en dan zien we eigenlijk die chaos om ons heen helemaal niet meer. En dan leef je als in een soort van paradijs, of we nu al door het geloof mogen kennen. Ja, dus dat zijn een paar redenen voor een verwijzing van Loofhutten naar de uittocht uit Egypte. Er zijn meer redenen, heb ik al een keer eerder aangewezen, maar die uittocht uit Egypte, Dat is een soort van blauwdruk, of een typologie, of in elk geval een plan voor die grote verlossing die in de toekomst komen zal van Israël. En daarom zien we ook hier weer die verwijzing. De verlossing uit Egypte is niet zomaar alleen maar iets uit het verleden. Nee, het wil ons iets leren voor die grote verlossing in de toekomst. Bijvoorbeeld Jeremia 23. Ik denk dat dat de meest duidelijke tekst is om even naar terug te gaan. In Jeremia 23. In vers 7. Daarom zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heer leeft die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heer leeft die het zaad van het huis van Israël heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit alle landen waarheen ik ze gedreven heb, had. Want ze zullen wonen in hun land. Dat is dus die verlossing uit Egypte is als het ware een plan voor dat wat komen gaat. Die grote verlossing uit de volkeren. Dat vind je in veel meer teksten. Bijvoorbeeld Jesaja 11. Is misschien ook een aardig om nog even naar terug te kijken. En dan verbaas je je er soms over waarom mensen in de theologie toch zo graag de dingen willen vergeestelijken. Want het eerste gedeelte van Jesaja 11, dat wordt altijd heel letterlijk genomen, gelukkig, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat is het eerste vers. En dan zeggen we, ja, nou, dat is de vervulling in Christus Jezus bij zijn geboorte. Hij komt letterlijk uit de stam van Izzi en hij is daar geboren. Maar als je het laatste gedeelte leest, het laatste gedeelte van Jesaja 11... Vers 15 bijvoorbeeld, ook zal de Heere de inham van de zee van Egypte verbannen en hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte van zijn wind. Ja, dus weer door een grote wind gaat hij de wateren beroeren. En hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen en hij zal maken dat men met schoenen daar doorheen zal gaan. Ja, dus niet met boten of wat dan ook, nee, dus men kan gewoon op het droge gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van zijn volk, Israël. Dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschieden. Ten dagen toen het uit Egypteland optoog. Ja, dus hier zien we weer die vergelijking met die uittocht uit Egypte. Maar voor een even zo wonderlijke of misschien nog wel veel wonderlijke uittocht uit de volkeren. Met name Assur in dit geval en Egypte. En kennelijk ook weer door hele wonderlijke tekenen. Ja, wateren zullen weer wijken. En dat volk dat zal inderdaad weer op het droge gaan. Hoe, dat moet u me niet vragen. Maar als we nou het begin van Jesaja 11 letterlijk nemen, dan moeten we niet gaan sjoemelen, denk ik, met de rest van het hoofdstuk. En zeggen van, ja, dat moet je dan maar op een geestelijke manier proberen uit te leggen. Nou, Zacharia 14 hebben we net al helemaal gelezen. Ten eerste valt natuurlijk op. Het is na de wederkomst. De wederkomst wordt er zelfs in besproken. En dan een straf over de vijanden. En dan zien we dat jaar op jaar dat loofhuttenfeest daar gevierd gaat worden. Ook door de heidenen. Ik heb net ook helemaal in het begin gezegd. Ja, Gods plan. Dat grote plan in de schrift voor de aarde. We kunnen zeggen het paradijs herstelt. Ja, het paradijs is verdwenen, of althans de mens is eruit verdwenen. Maar het grote doel is om dat paradijs weer terug te vinden. Nou, dat exact hetzelfde als wat je in Zacharia 14 leest. Dus dat de volkeren zullen komen om te aanbidden. Lees je bijvoorbeeld ook in de Openbaring. Openbaring 21. Nou, de stad behoeft de zon en de maan niet. Dat ze in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En dat lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. Ja, het gaat daar dus ook over volkeren. Ja, gewoon de heidenen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer daarin. Dat zagen we in Zacharia 14 ook. Ja. Die koningen, die volkeren die komen om heerlijkheid en eer te brengen. En haar poorten zullen niet gesloten worden daags, want er zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer de volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En laat ik maar gelijk even verder lezen, omdat ik dat zometeen ook nodig heb in hoofdstuk 22. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Het levende water. Klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en van het Lam. En in het midden van een straat en op de ene en de andere zijde van de rivier was de boom des levens. Ziet u? Die boom des levens komt weer terug. Die boom des levens die werd toegesloten voor de mens. Maar hier is er weer vrije toegang. Voortbrengen de 12 vruchten van maand tot maand geven zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen, van de volkeren. En dus zoals de Heer het in het paradijs had bedoeld, het zal weer terugkomen. Die bomen zullen er zijn, zal daar zijn tot genezing der heidenen. En er zal geen vervloeking, zal er meer tegen iemand zijn. En de troon van God en het Lam zullen daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Nou, ik noemde net al het water des levens. En ik zei expres even het levende water. Want ook dat vinden we terug in hoofdstuk 14 van Zacharia. Namelijk in het 8e vers. Ook zal het te die dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. De helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee. Ze zullen zomers en 's winters zijn. Nou, en leest u het thuis zelf bijvoorbeeld Ezechiël 47 op na. Dan zie je weer precies hetzelfde. Dat levende water wat vanuit de troon van God, vanuit het midden van Jeruzalem, stroomt in verschillende richtingen. En zoals ik net al zei, Openbaring 22 vind je dat dan ook weer terug. Paradijs herstelt, levende wateren, ja, die uit het midden van Jeruzalem vlieten. Maar daar is, er is meer over te zeggen. De Heer Jezus viert het Loofhuttenfeest. En het staat er ook wel heel, heel nadrukkelijk, wordt de aandacht gewezen dat het echt op dat Loofhuttenfeest is. Voordat ik naar deze teksten ga, wil ik eerst iets zeggen over twee oude tradities die er al bestonden in de tijd van de Heer Jezus. Ik weet niet waar die tradities vandaan komen. Ze staan niet in het woord in elk geval. Maar juist op Loofhuttenfeest ging er een priester met een gouden schaal, ging die naar de bron van Siloam. Daar putte die uit dat water met die schaal. Dan kwam die terug naar het tempelplein. Hij kwam bij het altaar, het brandofferaltaar, en dan goot hij dat levende water, ja, uit die bron van Siloam, dat is geneeskrachtig water, dat water, dat goot hij dan rondom het altaar, in het bassin wat rondom was. Misschien dat de Joden ook ongeduldig vanwege het uitblijven van de profetieën, maar zelf alvast dit in vervulling wilden doen gaan. Ja, ik weet niet waar tradities vandaan komen, maar soms zie je dat wel eens, dan probeert men dat zelf maar vast het heft in eigen hand te nemen. Het zou best kunnen, het zou me niet verbazen dat men dat leest in de schriften en dat men op die manier dat op het Loofhutten, juist op het Loofhuttenfeest, dit doet. Een andere traditie, in de voorhof der vrouwen, dat was dan buiten die grote voorhof, beneden aan de trappen met de 15 treders, er werden 4 hele grote kandelaren, echt hele grote, opgericht. En daar moest je met een ladder bij om de olie erin te gieten en om ze aan te steken. Nou, waarom zeg ik dit? Nou, ik kan me zo voorstellen dat als we de Heer Jezus daar op dat tempelplein zien staan, daar in die voorhof, want daar was hij op dat Loofhuttenfeest. En daar komt dan zo'n priester met zo'n schaal of zo'n kruik, een gouden kruik met dat water. En je ziet die priester, die zie je dat water daar uitgieten rondom het altaar. Dat de Heer Jezus op dat moment die bijzondere woorden spreekt uit Johannes 8. Even terug. Johannes 7 natuurlijk. Ja, bedankt. Johannes 7. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, dat was een bijzondere dag, stond Jezus en riep zeggende, dan zegt hij eigenlijk van, ik ben de grote vervulling van het Loofhuttenfeest. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En die in mij gelooft, gelijkwijs de schrift zegt, stromen van het levende water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei hij van de geest, welke ontvangen zouden, die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. In elk geval, ja, hij wijst op zichzelf als dat levende water. Wat we in Ezechiël zien, wat we in Zacharia zien. Dus die levende wateren, aan de ene kant zijn dat grote werkelijkheden die komen zullen, maar in wezen ook weer typologie van hem. Hij zegt, ik ben dat levende water. En je kunt je voorstellen de verwarring bij de Joden, als dat echt op dat moment gebeurde, dat die priester met dat zogeheten levende water bezig was, dat hij daarnaast staat en zegt, ja, ik ben het levende water. Ja, dan vragen ze ook, velen zeggen dan ook, ja, deze moet wel de profeet zijn. Van wie anders kan dit soort dingen zeggen? En dat we met deze uitleg ook best in de juiste richting zitten. Ik had net over die andere traditie. Dat verlichten van die grote kandelaren. En oude geschriften zeggen van dat op het moment dat die kandelaren verlicht waren, dat werkelijk Jeruzalem helemaal verlicht was. Wat zegt de Heer Jezus in de context van dit gedeelte? Van ja, ik ben het licht der wereld. En al in, ik ben niet zo sterk in mijn teksten vandaag. Johannes 8, vers 12, ja, dat was direct volgend op dat Loofhuttenfeest. Ja, na die geschiedenis met die overspelige vrouw, zegt Jezus, dan sprak wederom tot hen die zeggende, ik ben het licht der wereld. En die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Het lijkt erop alsof hij ook hier zegt, van ja, die kandelaren staan daar wel te schijnen, maar ik ben het echte licht der wereld. En vervolgens geneest hij dan ook een man die van geboorte af aan blind is geweest. Die geeft hij ook werkelijk het licht. De heidenen, of de volkeren, delen in de zegen van Israël. Dat is even een volgende onderwerp. Nou, dat zagen we al in Zacharia 14. Ja, hoe de volkeren zullen komen om te aanbidden. Dat zien we in Openbaring 21. Hoe de heidenen, de volkeren komen om te aanbidden. We zien dat als een aloude belofte aan Abraham. Helemaal in het begin zei ik van de Heer gaat zijn plan waarmaken. Ja, in Israël of in het zaad van Abraham zullen de volkeren gezegend worden. En die belofte die is vele malen herhaald. Ja, dus de heidenen zullen door Israël gezegend gaan worden. Nou, er zijn nog wat andere bijzondere aanwijzingen. Daar moet je een beetje van getallen houden om hier de waardering voor te hebben. Dus een klein beetje geduld alsjeblieft als u dat niet heeft. Maar in elk geval Genesis 10. Als je in Genesis 10 al die volkeren gaat tellen, dan zie je dat er een volkerentafel is van 70 volkeren. Exact 70. In Deuteronomium 32... Nee, je moet ze echt tellen. Volgens mij staan ze. Ja. En dan mag u dan op. Nee, het staat niet genoemd. En daar was ik een aantal jaren zelf ook een beetje over in verwarring. Maar ik ben ze na gaan tellen. Ja, dus er staat er echt 70. En Deuteronomium 32 bevestigt dat ook. 32 vers 8. Daar. Dus toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde. Toen hij Adams kinderen van een scheidde. Wellicht bij de torenbouw van Babel dat dit gebeurde, denk ik. Of de afbraak ervan. Toen heeft hij de landpalen der volkeren gesteld. Dus de grenzen van de volkeren gesteld. Naar het getal van de kinderen van Israël. Dus hij heeft toen de volkeren geteld naar het getal van de kinderen van Israël. Of sommige vertalingen. Het is een beetje onduidelijk over de Hebreeuwse tekst. Naar het getal van de zonen gods, geloof ik. Dat sommigen zijn. Nou, ik houd even hierbij. In elk geval die kinderen van Israël. Als je in Exodus 1 vers 5 kijkt, dan zie je dat de 70 zijn. Letterlijk de zonen van Israël, de zonen van Jacob. Staat in Exodus 1 vers 5 dat 70 zielen waren. Dus 70 volkeren naar het getal van de kinderen van Jacob, de kinderen van Israël. Nou, wat heeft het nou met het Loofhuttenfeest te maken? In Numeri 29, trouwens dit verzin ik niet zelf, dit is ook een oude Joodse uitleg hierbij. In Numeri 29 staat wat voor offeranders er allemaal gebracht moesten worden. Nou, dat gaan we niet helemaal lezen. De regelmaat die je ziet is vrij duidelijk. In die versen zie je... even kijken, dan op de zesde dag. Even kijken waar het begint in vers 13. Vers 12 eigenlijk. Ja, insgelijks op de 15e dag van de zevende maand zult gij een heilige samenroeping hebben. Dat is dus de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Geen dienstwerk zult gij doen, maar 7 dagen zult gij de Heer een feest vieren. En gij zult een brandoffer ten vuuroffer offeren. Ten lieflijke reuk de Heer. 13 jonge varren, of 13 stieren. 2 rammen, 14 eenjarige lammeren en ze zullen voorkomen zijn. Nou gebeurt er iets met die stieren. Moet je maar opletten. Bij het volgende, de volgende dag, dat is... in vers 17, daarna op de 2e dag, 12 jonge stieren. De dag die daarop volgt, u raadt het al, 11 stieren die moesten worden geofferd. En zo tot en met de 7e dag. Ja, dus 13 stieren op de 1e dag, 12 stieren op de 2e dag. Als je dat bij elkaar optelt, tot aan de 7e dag van het feest. 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8. En op de 7e dag heb je dan precies 7 stieren. Dan kom je in totaal... natuurlijk, op 70 stieren. Nou, oude Joodse uitleg die zegt van een stier ten brandoffer voor elk van die volkeren. Nou, in hoeverre mijn typologie nou niet een klein beetje op hol slaat, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel aardig om vanavond even te noemen. Dus doet u ermee wat u ermee kunt. Ik vond hem zelf wel aardig toen ik hem las. Het Loofhuttenfeest, dat is heel duidelijk met name een feest van vreugde. Israël krijgt de opdracht om vrolijk te zijn. Vrolijk te zijn voor de Heer. Tot 3 maal toe. In Deuteronomium 16 staat het er 2 keer. En in Leviticus 23, wat we net hebben gelezen, dan staat het er maar 1 keer. Al die andere feesten lees je dat helemaal niet over vrolijk zijn voor de Heer. Behalve dan op het wekenfeest, dan staat het er 1 keertje. Dat ze dan vrolijk mogen zijn. Maar met name de opdracht op het Loofhuttenfeest... in deze teksten kunt u dat vinden, in Leviticus 23 vers 40 en Deuteronomium 16 vers 14 en 15, is daar die opdracht om vrolijk te zijn voor de Heere, vreugde te bedrijven. Nou, dat kan natuurlijk alleen maar zien op die vreugde vanwege het volbrachte plan, het volbrachte helsplan van de Heere God met zijn volk. Ja, ze moeten vrolijk zijn. Zeggen, hoe is het mogelijk bijvoorbeeld dat... die ballingen die terugkeren uit de ballingschap. En die komen dan in Israël. En dan gaan ze daar dat Loofhuttenfeest vieren. Ja, dat zie je bijvoorbeeld in Nehemia 8. Is een heel mooi gedeelte. Je ziet het volk. Die krijgt de wet voorgelezen door Ezra. En Ezra die doet dat al verklaren. En op een gegeven moment leest Ezra dus ook over dat Loofhuttenfeest. En als je begint in het boek Nehemia, dan zie je dat er helemaal niets is om blij over te zijn. Sterker nog, ze waren echt diep bedroefd. Nehemia 1 vers 3, daar lezen we. En ze zeiden tot mij, ja dus tot Nehemia, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, dus daar in het land Israël zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. Ze worden veracht. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. Ja, dat was de toestand van Israël na de ballingschap, van dat restantje wat terug was gekeerd. Er stond wel een tempel, die was wel herbouwd, ook in de tijd van Nehemia. Maar degene die de eerste tempel hadden gezien, ja, die stonden erbij te huilen. Van, wat is dit, vergeleken met de tempel die er was. En een van de redenen waarom ze daarbij stonden te huilen is, ja, de heerlijkheid van de Heere was daar niet in nedergedaald. Er miste iets. Er stond wel een tempel, maar het had lang niet die grote heerlijkheid van de tempel van Salomo. Nou, in Nehemia 8 dan zien we iets over die vreugde des Heren. De vreugde in de Heren. Een belangrijke tekst om te onthouden. Vers 11. Voort zei hij tot hen, ga, eet het vette en drink het zoete. En zijn delen degene voor welke niets bereid is. Want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet. Er was eigenlijk niks als op de omstandigheden om hen heen keken, helemaal niets om vrolijk te zijn. Maar hier wordt gezegd, bedroeft u niet, want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Dat is de kracht. Ja, vreugde in de Heren. Dat is de werkelijke kracht, ongeacht de toestanden om ons heen. En dan zien we daar inderdaad dat viering, dat loofhuttenfeest gevierd worden, vanaf vers 14. En ze doen dat helemaal in gehoorzaamheid van wat we net hebben gelezen. Ja, ze halen de takken van de bomen en ze bouwen daar loofhutten van. En je ziet dat er één grote vrolijkheid en vreugde is. Ja, in gehoorzaamheid aan Gods wet. Ook wij hebben een opdracht. Voor dat loofhuttenfeest. Eigenlijk zou ons leven een gedurig loofhuttenfeest moeten zijn. Omdat wij Gods geopenbaarde woord hebben. We kunnen in feite kunnen wij het begin tot het einde overzien. Erin leven. Door het geloof in leven. En er is een brief, met name een brief van Paulus, die heel nadrukkelijk die opdracht geeft tot vreugde. En ik denk van, hoe komt het toch? Paulus mocht het zeggen. Ja, Paulus was een man die werd enorm verdrukt. Die had enorm veel te lijden omwille van het werk des Heren. Hij was een man die mocht zeggen tegen al zijn broers en zusters, van, en ik wil dat je vrolijk bent in de Heren. Dat je verblijdt in de Heren. Te alle tijd, zegt hij. En soms vraag ik me wel eens af, hoe komt het toch dat dat die echte vreugde in de Heer, die gedurige, die bestendige vreugde. Ja, misschien heeft u hem wel elke dag of zo, maar als ik gewoon even naar mezelf kijk, die vaak zo snel weer weg is. Hoe komt dat dan? Is het dan echt omdat we ons altijd maar veel te druk lopen te maken met de politiek om ons heen, met de wereld om ons heen, en dat onze ogen niet gericht zijn op dat wonderlijke werk van Christus Jezus en al wat er nog komen gaat? Ja, Filippenzen. 14 maal staat daar het woord blijdschap en medeverblijden. En daarmee is het een boek wat verder weg, een brief die verder weg, daar de meeste aandacht aan geeft. Bijvoorbeeld Filippenzen 4, daar is eigenlijk een beetje de afsluiting, de laatste vermaningen van Paulus. Vers 4, verblijd u in de Heere te alle tijd. Ja, niet, ja, te alle tijd. Ja, ik kan niet anders lezen dan te alle tijd. Ja, wat er ook in ons leven gebeurt, zorg dat je vreugde in de Heere. En dat moet natuurlijk geen opgeklopte sentimentaliteit worden. Of zeg, die diepe vreugde in dat werk van de Heere. Ja, dus niet een leven met, en het is allemaal zo somber. En er is helemaal niet, als we Christus kennen, is er helemaal niet somber. We hebben een enorm grote toekomst. En daar horen we ons in te verblijden. Te alle tijd. En wederom, ja, alsof die nog niet duidelijk genoeg was, zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En dan een ander woord wat met die blijdschap gepaard gaat. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat is de vrede, de vreugde van het loofhuttenfeest wat we straks in de wereld zullen zien. Ja, als de aarde zal gezegend worden. Het is een vrede en een vreugde die ons deel nu al kan zijn in Christus Jezus. Het is juist die Filippense brief die in hele korte stappen gewoon eigenlijk al die feesten noemt. In Filippense 2, ja, daar gaat het over Christus Jezus. Paulus zegt daarbij, zorg dat je de geest van Christus hebt. Dat denken, dat gevoelen of de gezindheid, zei je nu, die ook in Christus Jezus was. Wat was die gezindheid van Christus Jezus? Nou, dat zie je in vers 6. Hij was in de gestaltenis van God. Hij was God even gelijk. En wat wilde hij? Hij heeft zichzelf vernederd en de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is aan de mensen gelijk geworden. Hij werd het lam van God. En is in de gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde. Als een lam is hij ter slagbank geleid tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Volkomen gehoorzaamheid. Zonder zonde. Het feest van de ongezuurde broden. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Hij is nu aan de rechterhand van de Vader. In het middenste heiligdom. En het heilige den heilige. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Alle knie. Straks, Loofhutte. Die koningen van de aarde. Die zullen komen. En ze zullen hun knieën buigen. Voor die koning der koningen. En hoe is het voor ons? Nou, wij, vers 20, hoofdstuk 3, vers 20. Maar onze wandel, of ons burgerschap, we zijn vreemdelingen hier beneden. Je bent in wezen op vijandig terrein. Nee, ons burgerschap is in de hemelen, zegt Paulus, vers 20. Daar waar hij is, daar zijn onze rechten en onze plichten. Dat betekent niet dat je hier burgerlijk ongehoorzaam moet zijn, maar je moet je wel beseffen dat we van de wereld om ons heen gewoon echt niets goeds te verwachten hebben. De wereld geeft ons niet de vreugde en die vrede waar we net over hebben gesproken. Die ligt heel ergens anders. Die ligt in Christus Jezus. Daar is ons burgerschap. En dat moeten we ons continu realiseren. Dat we eigenlijk met het hier en het nu wel iets te maken hebben, maar dat het niet een bron van vreugde en vrede voor ons kan zijn. Die ligt daar waar hij is. Van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En die ook ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En dat zijn hele rijke beloftes. En ik hoop voor ons allen een bron van vreugde en van vrede. En een waar en een gedurig loofhuttefeest voor ons allemaal. Er is nog veel meer over loofhutten te zeggen natuurlijk. Je kan er nog heel lang over nadenken. Maar ik wilde eigenlijk met deze woorden gaan besluiten. En deze hele serie gaan besluiten. En dat we allen voort mogen gaan in die vreugde des Heren. En dat ook werkelijk, die vreugde des Heren, onze sterkte is. Onze kracht nergens anders zoeken. Nee, het is de vreugde des Heren. Zoals we bij Nehemia lezen. Dat is onze sterkte en onze kracht. En laat dat dagelijks onze beden en onze lessen zijn dat we die vreugde in die sterkte mogen staan. Te wandelen door het geloof. Niet de dingen die we zien, hoe mooi ze misschien soms ook lijken. Maar door het geloof in de dingen die de Heer heeft gezegd. En verwachtende zijn Zoon uit de hemelen. En te weten waar ons burgerschap is. Amen.